vijf uur, als je om 10:05 begint te chatten, en dat was nog een ingewikkelde chat, ik antwoord op haar en ik kreeg geen antwoord meer. En op een gegeven moment kreeg ik een bliep. De chatservice is voorbij. U kunt morgenochtend weer contact
nemen. De chatten.
U kunt uw vraag op de e-mail zetten en we komen bij u langs. En we komen bij u terug. Ik denk, ja, dit zal er niet goed zijn. Maar dat is. Ja, en als je daar helemaal niet tegen kan, dan moet je hier gewoon weg.
Grenzeloos ondernemen. De podcast over internationaal ondernemen en zaken doen in het buitenland.
De Franse slag. We hebben er allemaal wel eens over gehoord. En zo gaat dat dus in het echt. Fransozen stappen gewoon, zonder wat te zeggen, uit de business chat omdat het 5 uur is en de dag erop zit. Demain, tu seras le premier. Oftewel, morgen ben je de eerste. De Nederlandse ondernemers in deze podcast zitten alle drie gemiddeld al zo'n 17 jaar in Frankrijk. Maar de Franse slag van werken blijft nog steeds wel een beetje wennen. We zijn deze keer in Montpellier in Frankrijk. In dit eerste deel van Grenzeloos Ondernemen vanuit de Zuid-Franse studentenstad hoor je hoe het businessklimaat is in Montpellier en hoe je er zaken moet doen. In fietsenzaak Double V van Erwin Warmerdam praat ik met strandtenteigenaar Thijs van Lierop van Mango's Beach Bar, wijnboer Ronald van Bremen van wijngaard Le Mazelet en natuurlijk met Erwin zelf.
Ciao a tutti, sono Sara da Palermo in Italia. State ascoltando Grenzeloos Ondernemen. Ciao ciao.
Hi, this is Paul T from the City of London in the UK. You are listening to Grenzeloos Ondernemen.
Dit is Grenzeloos Ondernemen, de podcast over ondernemen en zaken doen in het buitenland. Met Volker Tempelman.
Frans kunnen heel goed prima zeuren en die kunnen er heel lang over doen. Die kunnen verhalen, dat kan 3 uur duren, maar er wordt geen beslissing genomen. En daar word ik helemaal gillend gek van. Ja.
Is dus dat het Franse businessklimaat?
Het is heel soft, het is heel hiërarchisch. Dus je gaat niet tegen je baas in. En de baas, bazen praten alleen maar tegen andere bazen. Dus een baas praat niet met de ondergeschikte. Dus dat is heel ingewikkeld. En ik heb daar een beetje maling aan, dus dat vinden anderen dan weer fijn.
Wordt dat wel in dank afgenomen, die directheid, die Hollandse directheid?
Nou, niet door iedereen. Maar daar lig ik ook niet zo wakker van. Dus dat uiteindelijk komt het wel. Ik bedoel, ik denk er wel over na. En ik probeer het wel met een grap en een rol daarna wel weer een beetje recht te breien. En inmiddels weten ze het ook wel. Dus soms dan zien ze over. God, hij neemt het woord. Er zal wel weer wat. En dan is het oké. Okay. Nou dan. En soms, ja goed.
Thijs, voor jou volgens mij heel bekend, hè? Dit wat er gezegd wordt.
Als wij de strandvergadering hebben, dan kan ik je één ding zeggen. Als ik met 18 strandtenthouders zit, dan zit hij in hun handen te wrijven tot ik mijn mond gaat opentrekken. Ja, dan kan ik je wel vertellen. Ja.
Dus de Fransen vinden het mooi, die Hollandse directheid?
Hun vinden het mooi. In het begin hadden ze er ontzettend moeite mee. Maar in het begin was ik ook pas op de plaats. Absoluut. De eerste jaren heb ik gewoon een pas op de plaats. Had ik zoiets van, wacht. Thijs, dit kan je niet doen. Dit even wachten. Nee. Je bent er net. Tot op een gegeven moment hadden wij problemen met de prefectuur. Allemaal.
Dat is de provincie?
Dat is inderdaad de overkoepelende baas van de provincie, om het zo maar te zeggen. En die allerlei boetes begonnen uit te schrijven omdat wij de structuren, de paaltjes in het zand hadden gelaten. En dat heeft ons behoorlijk wat geld gekost overigens. Maar waarbij ik dus inderdaad met de vergadering met de prefectuur op zijn Hollands heb laten weten wat ik ervan denk. Ja.
En dat werkt dan wel?
Of het werkt, weet ik niet. Het was niet even verstandig wat ik heb gedaan, maar het was wel oud-Hollands.
Zou je het nog een keer doen? Weer op die manier?
Absoluut, ja.
Ja. Want ik ben heel benieuwd naar het businessklimaat hier ook. Hoe zou jij dat omschrijven, Erwin?
Nou, ik wil wat je net zei over die hiërarchie. Over de hiërarchie. Dat is iets waar er wordt hier echt nog steeds verticaal nagedacht. Dus in Nederland proberen we toch iets horizontaal na te denken. Het probleem wordt opgelost. En of je nou daar staat of hoog baas bent of geen baas bent, het probleem wordt opgelost. Je bent niet beter dan de ander. Ik merk het nu al, het businessklimaat, om te gaan werken, om iets op te zetten of om personeel te hebben, want dat vind ik heel moeilijk, om personeel te hebben. Heb jij personeel?
Seizoen. Alleen tijdens het seizoen. Dat dus anders, dat is op zich makkelijker.
In de wijngaard.
Ja. In de wijngaard tijdens plukken. En ik heb een paar mannetjes die ik af en toe kan bellen.
Ja.
En
hoeveel zijn dat ongeveer?
Ik heb zeg maar in de winterperiode heb ik er 1. En dat is gewoon een vast mannetje. En die was er bij wijze van spreken al voordat ik er was. Dus die. En het verschil mij, ik ben nog steeds ook aan het leren. Dus hij weet er meer van dan ik op sommige vlakken. Maar dat is tegelijkertijd het gevaar dat hij ook niet met me weg moet lopen. Dus dat ik op een gegeven moment heb ik ook zoiets van, wacht even.
Ja, ja, dan moet jij...
Want dan tikt hij wel zijn uurtjes. Dan zegt hij, ja, want ik kom morgen terug, want dat moet ook nog gedaan worden. Ja, dan nee, check ik even met een vriend van mij, die dus ook wijnboer is, of die in die vlak bij mij woont. Ik zeg, joh, ik zeg... Hij zegt, daar kan hij wel even wachten.
En dan moet je dus eigenlijk die Franse hiërarchie aannemen. Dan
ja,
moet,
maar
dan
dat
moet
is geen, ik zit niet in zo'n structuur van hiërarchie of wat. Het is meer gewoon, dat is echt een beetje, het is echt het platteland. Het is ja. Echt, het ja. Is,
als het Erwin, hoeveel mensen heb jij dan hier in dienst, in de fietsenzaak?
Ik had er tot vorige week, waren met z'n vieren. Eentje is eruit gegaan nu. Het is... prima om te hebben, we hadden genoeg werk, maar het is ook best duur om personeel te hebben. Het is veel duurder dan in Nederland om personeel te hebben.
Hoe komt dat?
Nou, de sociale lasten zijn verschrikkelijk hoog.
Dat is enorm.
Het is bijna het dubbele. Dus als je iemand een minimumloon van 1200 euro betaalt, dan gaat er 2400 euro uit je kassa. Ja. Wat in mijn, volgens mij weten, is 30% in Nederland. En dat is soms heel lastig, want ik zou best wel meer willen betalen ook. Want als ik 2400 euro zou kunnen betalen en het is maar 30%, dan zou ik een salaris van 1600 euro kunnen betalen.
Precies.
Ja, dan zou ik het mooi kunnen betalen. En dat kan, het is heel duur. Daar komt wel, daardoor hebben we wel hier in Frankrijk een systeem dat nergens ter wereld bestaat. Want iedereen zeurt over de sociale lasten, ik dus ook. Maar als je ziek bent, of als je in een ziekenhuis terechtkomt, kost het je helemaal niets. Ga naar de tandarts, nou, het kost bijna niets.
Is dat beter geregeld dan in Nederland? Want in Nederland gaat het al best wel...
Nederland is al een land van melk en honing. Maar in Frankrijk is het... als je werkloos raakt in Frankrijk... dan heb je 26 maanden je laatste verdiende... heb je 80% van je laatste verdiende salaris of zo.
Dat is meer dan 2 jaar.
Ja, en dat is in Nederland niet zo.
Nee.
Dat is het grote probleem ook van het zuiden. 100%.
En dan kan je het nog in één keer laten uitkeren als je wil. Als je zegt van ik zie een business opportunity... dus ik ben werkloos... Maar ik wil een bar beginnen. Of
een wijngaard.
Ja, dan krijg je gewoon dat hele bedrag gewoon in één keer. Wordt gewoon in één keer boef.
En dan kan je zo gaan beginnen als ondernemer, bij wijze van.
Dat is een ingewikkeld land. Maar voor die Fransen zelf, dat zullen jullie waarschijnlijk ook hebben. Ik heb er heel veel last van gehad. Van dat hele gele hesjes gebeuren.
Ja, ik ook. Ze zaten in mijn winkel hier, hè? Met de grote granaten en het knal hier alle kanten.
Dat heb ik gelukkig niet mee. Oh, maar gewoon het aanvoeren en het toevoeren en leveranciers en dat soort dingen. En als je dan... Ik ben één keer een discussie proberen aan te gaan. Toen dacht ik, dat moet ik gewoon niet doen. Want dan word ik helemaal gek.
Dat is de aard van de Fransoos.
Nee, de Fransoos in mijn beleving is natuurlijk... ze zijn altijd... tegen de zittende macht. Kijk, het was natuurlijk een koninkrijk. Dus de koning moest dood, er kwam er een president. Maar in principe is het precies hetzelfde. Er verandert niks. We zijn allemaal voor Macron. Hè? Dat was Macron. Het politieke systeem is natuurlijk een beetje ingewikkeld... hoe ze die hele president kiezen. Dus het lijkt alsof die Macron... een totale, absolute meerderheid heeft. Maar goed, hij heeft natuurlijk maar... door dat kiessysteem dat ze de eerste ronde had hij maar 26% en de tweede ronde had hij 65%.
Maar hoe dan ook, hij zit er, maar we zijn met z'n allen tegen.
Hij zit er, maar toen was dus het was de kleine prins, le petit prince, en dat die wordt dan dus de koning en dan mogen ze kop eraf hakken. Ja. Dus dan zijn we in één keer allemaal tegen. Ja, en dat is denk ik typisch Frankrijk wat er gebeurt.
En Thijs, jij zegt dat is ook voor hier weer. In het zuiden is het weer anders. Wat bedoelde je daarmee?
Om uit te leggen, heb ik 16 personeelsleden. Ja. En die 16 personeelsleden die ik heb, daar wens je veel personeel, zeggen ze altijd.
Dat zeggen we in Amsterdam graag, ja.
Die werken toe naar hun chômage, naar hun werkloosheidsuitkering.
Dat moet je even uitleggen.
Juist. Ja. Zij komen bij mij werken en dan heb ik het geluk van die 16 die ik er heb, dat ik er 12 heb die al jarenlang voor mij werken. Die ook hun, overigens, werken naar hun werkloosheidsuitkering. Die zeggen dan, Thijs, mag ik alsjeblieft beginnen op die datum? Tot aan die datum. Want als ik dan die datum erbij heb, dan heb ik de hele winter mijn werkloosheidsuitkering. En het is niet anders dan dat. Het is geen enkele uitzondering wat bij mij gebeurt. Dit gebeurt overal, over het hele zuiden heen, in de horeca. Het werkt naar hun werkloosheidsuitkering toe. Het is niet zo dat zij in de winter zeggen van... nou, is er ook heel weinig werk te vinden hier. Dat moet ik wel toegeven. Maar het is ook niet zo dat ze er veel moeite voor zullen doen... om in de winter inderdaad dan een andere baan te gaan vinden.
Dus mensen die in de strandtent werken, die werken dan de hele zomer. En dan als het seizoen sluit, dan ga je de uitkering in.
Ja, dan gaan ze de uitkering in.
Dat zie ik bij ons ook. Ik zit natuurlijk in de buurt van Anduze. Ja. Dat is ook zo'n enorme toeristische, waar heel veel campings en al die campings, dat loopt daar vol mee. Mensen proberen dan zo vroeg mogelijk met zo'n camping aan de slag te kunnen. Dat ze de voorbereiding, ik weet niet, dat weet jij beter hoe lang die periode is. Maar die verhalen ken ik inderdaad ook. Dat ze inderdaad zo zeggen van ja, maar dan kan ik. En dan is het inderdaad. Poef, dat vinden ze heerlijk.
Een systeem wat we dus helemaal niet kennen in Nederland. Je hoort ook mijn verbazing. Ik ken het helemaal niet.
Maar dat ga je dus. Wat ze dus laten. Ze laten niet het werk prevaleren. En misschien is dat waar ik een beetje. Als je onderneemt en als je werkt in Frankrijk. Ik vind dat werk betaald moet worden. Want daar ging ik heen met de 50% of de dubbele salaris. Ik zou graag meer willen betalen als je goed werkt. Want ik vind het heel belangrijk dat werk gehonoreerd wordt in geld. Of ja, en hier wordt werk wordt gezien als een soort noodzakelijk kwaad. En dat gaat in op wat jij zegt. Tot aan mijn uitkering. En daarna kan ik weer lekker een beetje.
Want dat wil de Fransoos dan het liefst eigenlijk niet zoveel doen.
Maar ik denk ook dat het echt met name wat Thijs ook zegt, dat het in het zuiden wel erger is dan in het noorden.
Ja,
hoe meer je naar het noorden gaat, behouden ze dan de arme gebieden boven Parijs, waar die autofabrieken staan, daar heb je dat ook wel een beetje. Maar er zit ook een groot gedeelte in Parijs of in waar mensen echt wel willen werken en waar echt wel gewerkt wordt.
Mijn broertje woont ook in Zuid-Frankrijk en die werkt bij een grote verzekeringsmaatschappij. En die heeft liever collega's uit Lille dan mensen uit Marseille.
Ja, ja, ja.
Want die werken harder.
Ja.
Ja. Die hebben er meer zin in.
Ah ja, een jongen uit Straatsburg, die werkt echt knijterhard hoor. Dat maak je ook een jonge meisje. Het is echt anders. En we hadden het dus net over die, als dus het werk moet gehonoreerd worden. Maar werken, dan komen we toch weer terug volgens mij op de hiërarchie. Ze werken. Je bent de klotenbaas, want de baas is altijd een lul.
Ook al ben je een aardige vent. Jij bent een aardige vent.
Ik ben een hartstikke aardige vent. Altijd biertje in huis, altijd gezellig. Dus hier altijd een grote duin in de massa.
Maar de jongens die hier werken.
Nou, ik heb er eentje nu bij zitten en ik vind het moeilijk. Je geeft ze veel vrijheid en je hoopt dat ze dat hetzelfde gevoel hebben. En het lukt me dus niet. Hij werkt nu 3 jaar en het lukt me toch niet. Nou, dan is het een échec voor mij. Of ik kan zeggen, nou, het is een jongen die net zoals bij de HEMA, moet je gewoon die rol doen. En dat is zijn werk. Hij komt binnen om 10 uur en hij gaat weg om 19 uur. Hij heeft een uur pauze en hij neemt ze on the dot. Herkenbaar voor jou? Bij jou kan het niet.
Bij mij kan het absoluut niet.
Nee.
En ik heb absoluut het geluk dat ik, wat ik al zei, zo'n 10, 12 werknemers heb die al jaren voor mijn werk, die het intussen het Nederlandse systeem hebben aangenomen als ze werken.
Want dat zijn Franse werknemers.
Ja, en die heb ik volledig inderdaad. Mindsetting volledig omgedraaid.
Naar Nederlands.
Naar Nederlands. En dat is gewoon heel simpel. Als je om 8 uur begint, ben je om 10 vraag ben je er. Drink je kopje koffie en om 8 uur begin je.
Ja.
En niet anders dan dat.
Duurde dat lang voordat je ze zover had?
Dat had aardig wat in voet in aarde, ja. Maar dat was gewoon heel simpel. Dan zei ik gewoon van, ik betaal je gewoon niet klaar.
En waarom waarderen ze het nu dat ze jouw mindset hebben overgenomen?
Omdat ze goed betaald krijgen. Dat is één. En ten tweede inderdaad, ze krijgen goed eten. En ik sta overal open voor. Op het moment dat ze een probleem hebben, ben ik er voor ze. Dus dat is ook iets niet wat hier gebeurt. Absoluut niet. Ik bedoel, het is een baas, wat jullie al uitleggen. Een baas is een baas hier. En een baas heeft niks met jou te maken. En dat heb ik absoluut niet. Ik heb een redelijke persoonlijke band met mijn personeel.
Dat hoopte ik ook. En doe echt mijn best ervoor. Maar bij sommige mensen lukt het. Bij sommige mensen lukte het gewoon niet. En ik is nu even.
Moest hij daarom weg, die werknemer? Die vorige week?
Ja.
Dat ging niet goed.
Nee.
Maar je ziet soms ook, ik ken een kennis van mij, die werkt hier in Montpellier bij een groot bedrijf. Al hij is Nederlander, dat is een internationaal bedrijf. Hij gaat bij de Franse vestiging werken hier. En hij heeft klantencontact, stuk after sales. Ze maken iets van aluminium profielen. En hij begint daar. En hij is goed in zijn werk en hij is met een klant bezig. En hij denkt, ik zoek dat nog even uit voor die klant. Dus hij, in plaats dat hij dus om 4:15 zijn broodtrommeltje pakt en naar huis gaat, werkt hij nog even door. Dus hij regelt dat en hij belt nog even, dat moet allemaal naar het buitenland, weet ik, fabrikant. Dus hij is om 5:30 klaar. Dat is hem 2 avonden achter elkaar gebeurd. Dus dan is hij maar een half uurtje langer gebleven dan de ander. Op een gegeven moment kon hij bovenkomen bij de baas dat niet de bedoeling was. Want dat zou betekenen dat de anderen, zijn collega's, voelen zich daar dus ongemakkelijk bij. Dan zijn ze bang dat hij dus carrière maakt. Dus er werd hem geadviseerd en heel dringend geadviseerd om daar alsjeblieft mee op te houden. Dus, en dat ik zie het, ik merk dat, ik weet niet of jullie dat ook wel eens meegemaakt. Ik heb het meegemaakt dat ik in een chat zit met een of ander bedrijf voor mijn software, mijn boekhoudsoftware. En de chat surf, gewoon midden in de chat, is het gewoon 5 uur. Als je om 4:50 begint te chatten, en dat was nog een ingewikkelde chat. En op een gegeven moment, ik antwoord op haar. Het was een haar. En ik kreeg geen antwoord meer. En op een gegeven moment kreeg ik een bliep. De chat service is voorbij. U kunt morgenochtend weer contact nemen.
De chat. Ja.
U kunt uw vraag op de e-mail zetten en we komen bij u langs. En we komen bij u terug. Ik denk, ja, dit zal er niet goed zijn. Maar dat is... Ja, en als je daar helemaal niet tegen kan, dan moet je hier gewoon weg. Ik vind het op zich een ander moment om hierop in te lachen.
Om hierop in te springen, dat is ook wel een mooie bij mij destijds. Toen ik de eerste jaren begon, toen had ik een ijsleverancier. Dat was het allereerste jaar. IJsleveranciers zijn er natuurlijk volop. Ik denk van, ik ga kiezen tussen de 2 grootste. En dan gaan we kijken wie er op tijd is. Dat is bij mij het belangrijkste. En wie er op tijd is, inderdaad, die wint. Ja. Dus ik bel in die tijd belde ik Mico op. En die jongen die zegt, ik ben er woensdag om 11 uur. Ik zeg, zorg dat je er woensdag om 11 uur bent. Ik zeg, als je mij wil hebben. Ja. Woensdag 11 uur, breekt aan. Geen Mico.
Geen Mico te bekennen.
Het was intussen 5 uur. Ik denk van, nou, die komt niet meer, klaar. Hij kwam de dinsdag erop. Komt hij aanzetten. En het antwoord, dat vond ik nog het allermooiste van hem, was van, ja, maar ik ben er nu toch. Ja. En dat is exact inderdaad het hele mindset en cultuur hier in het zuiden. Dat, zo van, ja, je hebt toch mazzel dat ik er nu ben, of niet?
Je hebt werk in privé. Ik heb het voor mijn tractoren had ik op een gegeven moment iets nodig. Dus ik bel mijn contactpersoon daar bij het bedrijf. En ik antwoordapparaat. Ik laat een boodschap achter. Ik zeg, god, bel me even terug, want ik heb iets nodig. En volgens mij doet het niet. Dus laat me even weten hoe dat zit. Geen reactie. Dus ik bel nog een keer. Ik stuur mijn sms'je. Ik krijg niks. Ik kom hem op een gegeven moment tegen. Een dag later. Ik zeg, joh, ik bel jou, maar ja, nee, maar ik heb vakantie.
Is dat, ja. Is dat dan de Franse slag die wij kennen?
Het is gewoon werk en privé. Ja. Je hebt werk en privé, je hebt kerk en staat. Ze hebben hele duidelijke scheidslijnen. Het is dat wel. En
ook,
dat
wel ook wel lekker, toch?
Het is wel lekker duidelijk. Ja,
voor de Fransman zelf. En de
Fransen. Wat de Fransen maken, zit er ook niet druk om. Dus dat vind ik. Dus ik probeer me daar dus ook steeds minder druk om te maken. Dus ik vind het ook prima. Dus dan weet ik dat. Ja. En tussen 12 en 2, ik doe het nu zelf ook. Ik lig zelf op, wij spreken ook op mijn bedje.
Ja, dat is zeker. Je bent echt een Fransman.
Ik vind het heerlijk.
Ja, en toch vind ik het dan weer een uitdaging om juist een beetje anders te zijn. Want ik heb een winkeltje dan. Dat is dan toch iets. Kleine commercie. De kleine zelfstandige. Op zondag ben ik soms open om huurfietsen binnen te nemen. En als je dan net langskomt met je lekker band, dan maak ik hem ook. En welke winkel doet dat? Weet je, ik woon vlak om de hoek hier. De mensen bellen mij ook soms gewoon. Vaste klanten bellen mij. Kan je me even helpen? Ik doe dat gelijk. Om dan net even die andere twinkslag. Bij een Franse winkel hoef je niet eens te proberen. Je wordt niet eens opgenomen.
Bij een wijnboer wel. Dus dat is het
voorbeeld. Ja, wijnboer wordt altijd opgenomen.
Dan word ik van verwacht dat die altijd open zijn.
Ja, precies. Dat is waar,
als ik om 7:30 het pad afrij en maar richting huis ga, en dan komen ze aan. Ja, maar we willen nu wijn hebben.
Ja.
Maar ik wil eigenlijk wel naar huis. Maar ja, goed.
En jij kan op die manier het verschil maken hier.
Nou,
hetzelfde in de horeca.
Ja, bij jou ook, ja.
Door er wel te zijn en door wel geopend te zijn en wel beschikbaar te zijn.
Ik ben pas 4 jaar, je hebt 9 jaar je zaak. Ik ben pas 4 jaar open en ik merk gewoon dat er wel een verschil is. Omdat er service is, omdat er flexibiliteit is. Want daar wilde ik naartoe. Je had het over, ze zijn dus, het is of open of dicht. Hè? Ja. De chat houdt op. Ja. Nee, je moet wat flexibeler zijn als je wil ondernemen. Het is niet altijd even makkelijk om te ondernemen. Maar ik denk, ik had het net over internet. Ik denk, we hebben genoeg concurrentie daarvan. Maar om er toch iets positiefs aan te maken. Wees wat flexibeler, wees wat anders. Probeer de service te leveren die de klant vraagt. En dat lukt best goed eigenlijk op dit moment. Ik kan eigenlijk alleen maar erg blij zijn op dit.
Van start-up tot multinational, van broodjeszaak tot tech company en van Kaapstad tot Bogota. Bij Grenzeloos Ondernemen doen we het allemaal.
Ondernemen in Frankrijk is leuk. Het is spannend, het is soms ingewikkeld, het is soms onvoorspelbaar, het is soms onbegrijpelijk. Maar potje aan doen, als het eenmaal lukt, als je eenmaal je vergunning hebt, hè, als je eenmaal de douane zover krijgt dat ze jouw papieren op tijd sturen, wat dan ook, dan heb je een goed gevoel.
Dan ben je God in Frankrijk.
Ik voel me al 26 jaar God in Frankrijk, ja.
Grenzeloos Ondernemen, de podcast over internationaal ondernemen en zaken doen in het buitenland.
God in Frankrijk. Erwin Warmerdam van fietsenzaak W in Montpellier voelt het zich al 26 jaar. Dat is toch geweldig. Hij heeft er hard voor gewerkt, veel voor gedaan. En hij staat nog gewoon elke dag in de zaak om banden te plakken, accu's te vervangen en fietsen te verhuren. Succes komt namelijk niet zomaar aanwaaien als je onderneemt in het buitenland. We zijn nog steeds in Montpellier met Grenzeloos Ondernemen. In deze tweede podcast vanuit de Zuid-Franse stad hoor je het ondernemersverhaal van Erwin Warmerdam dus, van fietsenzaak Double V, strandtent-eigenaar Thijs van Lierop van Mango's Beach Bar en wijnboer Ronald van Bremen van wijngaard Le Mazelet.
Ciao a tutti, sono Sara da Palermo in Italia. State ascoltando Grenzeloos Ondernemen. Ciao ciao.
Hi, this is Paul T from the City of London in the UK. You are listening to Grenzeloos Ondernemen.
Dit is Grenzeloos Ondernemen, de podcast over ondernemen en zaken doen in het buitenland. Met Volker Tempelman.
Ik heb een jaar in Amsterdam in de hotelwereld gezeten. Uiteindelijk besloten dat we wilden gaan reizen. We waren er wel een beetje klaar mee. Toen hebben we de baan opgezegd, het huis verkocht in Nederland. En toen zijn we gaan reizen. We hebben anderhalf jaar gereisd. En nou, toen was het geld eigenlijk wel een beetje op. In de tussentijd was wel het idee ontstaan dat we terug in een driedelig grijs kostuum. Was niet meer het Walhalla, zeg maar, waar we van droomden. Mijn vrouw zit in de marketing. Dat was ook niet meer echt haar ding. Dus we wilden richting het zuiden, richting de zon. Niet te ver weg, dat we ook nog gewoon bij de familie en de vrienden redelijk binnen bereik konden blijven. En zo zijn we in Frankrijk terechtgekomen. Begonnen op een heel simpel, klassiek, op een camping gaan werken. Dachten van, nou, dan gaan we Frans leren, want we spraken eigenlijk helemaal geen Frans. Nou, dat was geen, ja, je praat alleen maar Nederlands op een camping natuurlijk in Frankrijk. Dus uiteindelijk zijn we in de Chambre d'Hôtes en de Gîtes terechtgekomen. Die hebben we beheerd en via ben ik in de wijn terechtgekomen, eerder gewoon als liefhebber van de wijn, bewonderaar van het product, hoe dat allemaal ontstaat. En vrienden waren wijnboeren, dus hun geholpen en ja, langzaam maar zeker er gewoon ingerold. Het domein is aangekocht door een Engelsman, die zocht eigenlijk iemand zoals ik, die er het hele jaar door wilde zijn. En ja, de kans eigenlijk met beide handen gewoon aangepakt en we zijn erin gedoken met z'n tweeën. Nou ja, voilà, we zijn 7 of 8 jaar verder en met heel veel genoegen en heel veel plezier, moet ik zeggen. En het is, het is uiteindelijk gewoon doen. Het is, ik wist tot, wat is het nu, 2012, 2010, ik had nog nooit van mijn leven op een trekker gezeten. En we hebben letterlijk gewoon de sleutel gekregen en de deur van de kaaf open gedaan. En de wijngaard was gedurende 3-4 jaar was niks aan gedaan. Dus het was echt verlaten en verwaarloosd.
Is het een oude pastorie?
Ja, het is een oude pastoorswoning, ja. Dus daar zit daar boven. En goed, daar wonen wij dan niet zelf. Maar goed, daar woont dan die Engelsman. Maar goed, we zijn gewoon begonnen. En echt, we hadden geen idee wat voor apparaten er stonden en wat waar toe diende. En we zijn echt gewoon maar stekkers gewoon erin gaan doen en op de knoppen gaan drukken. En ik had die bevriende sommelier, die was beste sommelier in Frankrijk geweest. Die maakte ook zijn eigen wijn. En die zei, ik ga jou wel helpen, joh, in het begin, we zien wel. En die wist wel een beetje hoe wat. En die had ook wel de connecties. Dus die zei, van, dan moet je die even bellen en dan bel je die. En ik zat natuurlijk al een aantal jaar in dat gebied. Dus ik kende al wel wat mensen. Dat heeft wel natuurlijk heel veel geholpen. Ik was niet de vreemde Nederlander die in één keer uit de lucht kon vallen en daar in één keer aan de gang ging. Dus ik kon gewoon wel bij mensen aankloppen van, joh, je kent me. Ik zat eerst in de Gîtes en nu doe ik wijn. Kan je mij helpen? En dan, Het sociale aspect was natuurlijk wel heel belangrijk. Als ik dat niet had gehad voor die tijd, dan hadden we niet gestaan waar we nu staan, zeg maar. Zo zijn we echt gewoon van scratch begonnen. En ook, een leuke anekdote op zich. Voorheen, dat wijnmarktje wat ik afgelopen weekend deed, daar ging ik de jaren daarvoor altijd als bezoeker heen met mijn zwager. En dan gingen we daar altijd gewoon gezellig wijn drinken. Dan kocht je voor €5 een glas. En dan kon je al die wijnboeren af. En dat deden we ieder jaar. Dus op een gegeven moment kwam ik iedere keer bij diezelfde wijnboer. Dus die kende mij ook wel van gezicht. Want zo werkt dat. En in één keer stond ik het jaar erop, kwam ik er zelf aan lopen met mijn steekkarretje, met mijn tonnetje en met mijn wijn. Dus het zit me zo aan te kijken van, hè?
Stond je aan de andere kant van de bar?
Ik ken jou toch? Is het echt zo van, dan vertel je je verhaal. Dat is natuurlijk wel. En de grap was dat het meteen, ik heb nooit gevoeld dat ze zoiets hadden van, jij komt als buiten als indringer, zeg maar. Je werd eigenlijk redelijk snel omarmd. Maar ik denk dat dat ook iets is, komt misschien later.
Dat heb je ook wel afgedwongen doordat je er al langer was.
Doordat je, ja, maar dat je de onafhankelijk bent, maar dat je ook wel aangeeft dat je gewoon respect hebt voor de Fransen zelf en voor de manier en voor het product. Dat is wel met name tussen, ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar met wijnboers, dat je werkt echt met iets, een Frans stukje cultuurgoed. En dat heb je omarmd. Dus de wijn. En dat vinden zij geweldig. Dat jij als Nederlander in de Cévennes samen met een Engelsman gewoon wijn gaat maken. Een product wat ze hebben. Je hebt de kaas en je hebt de wijn. Dat zijn we. Dat is en de stokbrood. Dat jij dat doet, dat vinden zij waanzinnig.
Thijs, hoe ben jij bij Mango's in Kapdak terechtgekomen?
Ja, dat is ook een mooi verhaal eigenlijk. In principe kom ik zelf uit de evenementenwereld. Nachtleven, Amsterdam.
Remmelsplein.
Remmelsplein inderdaad.
Jantjes verjaardag.
Party catering bij Verhaaf Party Catering. Dus dat was twee uitersten. De ene stond inderdaad boven op de bar te dansen, bij wijze van spreken. En de andere, daar stonden we met een driedelig pak, stond ik allerlei feesten te regelen. En op een gegeven moment ben ik in contact gekomen met mijn compagnon in Nederland, die in Zandvoort de Mango's heeft, Mango's Beach Bar.
Ja, die is er ook. Er zijn er twee. Eentje daar, eentje hier.
Juist. En intussen hebben we vier zaken verspreid. En we zijn toen op zoek gegaan in Nederland naar een strandtent. En eigenlijk heel toevallig kwam er toen een vriend van mij, die was in Kapdakte. Al jarenlang, 8 jaar was hij op vakantie. En die zat in het boot van de oude plekeigenaar waar ik nu zit. En dat was een Nederlander. En die zei van, joh, ik wil die tent verkopen. Hij zei, maar ik weiger het om aan een Fransman te verkopen. Hij zei, want ik heb 30 jaar heb ik gevochten tegen elke instantie. Hij zei, dus voor mij is het van belang dat het absoluut iemand anders is. Dus die zat ernaast. En hij zei van, ja, misschien ken ik wel iemand. Toen ben ik erheen gegaan. Toen heeft het nog 3 jaar geduurd, omdat die concessie nog maar 3 jaar geldig was. Toen zeiden we van, ja, dat doen we niet. We gaan niet 3 jaar het risico nemen met natuurlijk een afschrijving, een enorme afschrijving. En toen kwam met de wisseling van de concessie. Intussen was hij 70. Toen zei hij van, wil je het nog hebben? En vervolgens hebben we toen gekeken zo van, joh, prima, we komen. We gaan kijken wat we kunnen doen. En toen hebben we het inderdaad aangepakt. En toen hebben we gezegd van, we gaan. En toen heb ik mijn hele familie in de auto gegooid. En toen zijn we afgezakt naar het zuiden.
Dus in eerste instantie met z'n tweeën en nu doe je het alleen?
Nee, ik heb nog steeds mijn compagnon. Die komt toevallig zaterdag aan. Dus dat waar we het samen mee doen. Alleen ik heb wel mijn vrouw en kinderen natuurlijk achterin gezet. Mijn vrouw die vliegt bij de KLM, dus dat kon natuurlijk, ja, dat kan goed gemixt worden. Die vliegt van hot naar her en die heeft nog steeds een standbasis Amsterdam. En dat houdt onze relatie natuurlijk ook fleurig, om het zo maar te zeggen.
Ze dus gaat vaak de hoort op en dan komt dan ook weer happy terug.
Die komt weer happy terug ook, dat zit allemaal goed in elkaar. Ja, goede deal. Ja, vond
was
ik
dat
ook.
Eng? Of hoe eng was het om met vrouw en kinderen enkeltje Montpellier te pakken?
Voor mij was het niet zo eng, omdat ik zelf al 5 jaar ben ik al behoorlijk de hoort op geweest. Overal gewerkt, wereldwijd. En dus voor mij was het niet zo eng.
Je bent echt overal geweest, hè? Afrika, Amerika, noem maar op. Dus, niet alle drie trouwens, maar jij ook.
Ja. Dus dat was voor mij niet een enorme stap. Mijn Frans was destijds niet super goed, laat ik het zo zeggen, toen we die stap namen. En dat was fantastisch, want toen ik mijn permis, dus dat je de tent mag openen, dus de vergunning. Daar moest je een 2-daagse cursus voor doen. Ik mocht hem 2 dagen doen. En ik heb 2 dagen heb ik daar gezeten en ik heb alles bekeken van de muren. Ik weet elk gat in de muur. Maar ik begreep geen bal wat die kerel heb gezegd. Helemaal niks. Maar ik heb wel mijn vergunning gekregen. Ik zei bedankt. En dat was het ook. Ja, merci. En daarna natuurlijk. En daarna is het heel simpel. Daarna krijg je alleen maar natuurlijk met gemeentes te maken. Vergunningen en dat soort dingen allemaal. Ja, en dan moet je. En dan ga je er ook volop in. En mijn Frans is ook absoluut straattaal Frans, om het zo maar te zeggen. Ik word vaak gecontroleerd of gecorrigeerd door mijn eigen personeel, zo van Thijs.
Dat kan echt niet. Eventjes een beetje aan je algemeen beschaafd Frans werken.
Klein beetje minder.
En jij hebt dus eigenlijk je droom kunnen vervullen, want op je 17e zei je, ik wil een strandtent.
Op mijn 17e zei ik wil een strandtent. Toen keken mijn ouders me aan, zei van, ik geloof dat jij niet goed bent in je hoofd bent, want dat is een werkhuis, dat wil je niet weten. Ik zei, ja, dat weet ik, maar ik wil nog steeds een strandtent. De laatste jaren voordat ik begon, toen deed ik ook grote evenementen. En het ging eigenlijk allemaal wel goed, om het zo maar te zeggen, met me. Alleen mijn droom die kwam eraan en dat heb ik niet laten vallen.
Is het ook jouw droom, Erwin?
Ja, ik vind het wel heel leuk dat je het zegt. Ik vind het echt heel gaaf. Want een kindsdroom, dat blijft bestaan. Die kindsdroom, ik had er 2. De ene was een camping en de andere was een fietsenzaak. En ik, als 7-jarig jongetje wilde ik een fietsenzaak hebben. Dat vonden mensen raar, maar ik maakte fietsen van iedereen in de buurt. Ja, en de geschiedenis wilde ik na mijn VWO-diploma op de beurs ben terechtgekomen als beursmakelaar.
Ja, dat is absoluut geen fietsenzaak.
Nee. Maar dat, ja, soms lopen dingen zoals ze lopen. Dus ik ben van de beurs, 4 jaar op de beurs in Amsterdam gewerkt. En daarna ben ik naar de beurs van Parijs verhuisd.
Echt met gekleurd jasje aan, 2 telefoons tegelijk.
Iets meer dan 2 telefoons. Ja. En hoog ADHD-gehalte. Erg leuk, geweldig. En dat heb ik ook. Ik heb het 8 jaar in Parijs gedaan. En toen was het mooi geweest. Ik wilde ook. Inmiddels wil ik met mijn vriendin vader worden, vader en moedertje spelen. En het leek me heel ongezond als beursmakelaar vader en moedertje te spelen. Dus zei ik tegen mijn vriendin: zullen we dan naar een camping beginnen? En dat was een van mijn dromen.
Dat hebben we gedaan. Net zoals jij ben ik uiteindelijk naar de mooiste plek van Frankrijk verhuisd. Naar de Cévennes.
Net zoals Ronald.
Ja, Ronald, we hebben prima voor elkaar. Een prachtig mooie oude boerderij toen het daar gekocht. Helemaal verbouwd van boven tot onder te boven. Vijf chamodots van gemaakt.
Met het geld wat je uit Parijs had meegenomen?
Ja, ik had aardig veel verdiend, ja. En dat heeft me in staat gesteld om alles te verbouwen. Een camping te maken. En daar is mijn zoon is al net geboren in Parijs. En die is op 6 maanden, toen 6 maanden was hij mee naar Cévennes verhuisd.
En je wilde ook wel ondernemen, want toen ging je ondernemen.
Ja, maar ondernemen is iets. Ik denk als je op de beurs werkt, ben je ook aan het ondernemen. Want ik had een basissalaris, maar ik had een grote flexibele salaris ook. Dus
commissie.
Ja, je commissie was belangrijker dan je basissalaris. Dus je onderneemt dan al. Ondernemen. Het zit in je. Voor mij voelt het niet eens als ondernemen. Het is iets heel natureels om te doen. Je hebt een idee. Je lanceert je. Jij lanceert je dan de wijn. Hè? Nog nooit gedaan van je leven. Jij iets meer dan met een strandtent. Hè? Ik wist niet dat je Jantjes verjaardag, dat je daar gewerkt hebt. Want dat ken ik ook heel goed namelijk.
Ik ook.
Waarschijnlijk heb je er wel eens uitgeflikkerd.
Ik ken het niet.
De camping was heel leuk. En na 14 jaar camping in Chamonix was het mooi geweest. De kinderen werden ook ouder. En het is een prachtig mooi gebied, maar het is ook ver van alles.
Ja.
En toen hebben we besloten om terug naar de stad te gaan. We hebben toen voor Montpellier geopteerd.
Waarom?
Montpellier is een mooie stad. Het is een middelgrote stad. Het is een beetje het Zwolle van Frankrijk. Het ligt vlak aan zee. Mooi weer. En er is veel te doen. En we hebben het nou allemaal gezegd. Als je hard werkt, kan je hier nog wel werk vinden ook. Want je zegt net over het is moeilijk werk te vinden. Oké, je moet soms harder werken. Je moet soms ondernemen om ergens te komen. Toen we dus besloten om de camping te verkopen.
Ja, fietsenmakersopleiding gedaan.
Ja, toen dacht ik, ja, nu mijn tweede droom. En ik ben terug naar school gegaan op mijn 45ste. En ik heb cum laude geslaagd fietsenmaker.
Mooi.
Kan je zeggen, summa cum laude zelfs. Dus,
jij deed ook koffie met de directeur, toch? Want je zat jouw medestudenten.
Nou, ja, ik was net zo oud als de directeur, ja. Dus dat was makkelijk onderhandelen. En, het is leuk. Het is leuk om te ondernemen. En iedereen die zou willen ondernemen in het buitenland. Ik denk dat we dat allemaal weer allemaal in ons hoofd hebben. Er zijn heel veel problemen. Maar op dit moment zijn echt de voordelen by far groter dan de problemen. De problemen zijn op te lossen.
Van ondernemen hier?
Ondernemen in Frankrijk is leuk. Het is spannend. Het is soms ingewikkeld. Het is soms onvoorspelbaar. Het is soms onbegrijpelijk. Maar potje aan doen, als het eenmaal lukt, als je eenmaal je vergunning hebt, hè, als je eenmaal de douane zover krijgt dat ze jouw papieren op tijd sturen, wat dan ook, dan heb je een goed gevoel.
Dan ben je god in Frankrijk.
Ik voel me al 26 jaar een god in Frankrijk, ja.
Van start-up tot multinational, van broodjeszaak tot tech company en van Kaapstad tot Bogota. Bij Grenzeloos Ondernemen doen we het allemaal.
We zijn nog steeds een beetje buitenlander, ook al woon je hier lang. Hou dat toch een beetje vast. We zijn Nederlander, we zijn wat bot soms, maar dat enthousiasme, dat opent toch wel deuren. Ze vinden het niet altijd fijn, maar zoals jij net ook zei, een Fransman heeft 11 pagina's nodig om te zeggen dat je een lul bent. Je bent gewoon een lul. En daarna is het over.
Grenzeloos Ondernemen, de podcast over internationaal ondernemen en zaken doen in het buitenland.
Je bent gewoon een lul. In Nederland zeggen we dat sneller dan in Frankrijk. Het is wat direct, maar je weet wel meteen waar je aan toe bent. Gebruik die Nederlandse directheid in je voordeel, zegt ondernemer Erwin Warmerdam van fietsenzaak Double V. Deze en andere business tips over Frankrijk hoor je in dit derde deel van Grenzeloos Ondernemen vanuit Montpellier. Aan tafel in de fietsenzaak praat ik met Erwin zelf, met wijnboer Ronald van Bremen van Wijngaard Le Mazelet. En zometeen hoor je als eerste strandtenteigenaar Thijs van Lierop van Mango's Beach Bar.
Ciao a tutti, sono Sara da Palermo in Italia. State ascoltando Grenzeloos Ondernemen. Ciao ciao!
Hi, this is Paul T from the City of London in the UK. You are listening to Grenzeloos Ondernemen.
Dit is Grenzeloos Ondernemen. De podcast over ondernemen en zaken doen in het buitenland. Met Volker Tempelman.
We hebben heel veel tegenwerking, continu. En dat is wel vervelend in de job die ik heb, om het zo maar te zeggen. Ik bedoel, ik weet niet of jullie een klein beetje volgen inderdaad, zoals de prefectuur nu de jacht maakt op de strandtenten op dit moment.
Ja, absoluut.
Dat ligt er niet om. En dat geeft een vervelende druk, omdat je niet weet waar we heen gaan. Het blijft een concessie. En een concessie betekent dat op het moment dat morgen de prefectuur zegt zo van, nou meneer Verlierop, het was gezellig, het was leuk. En
adieu.
Dan kan je houten spullen pakken bij elkaar, je bedjes, je boot inpakken en dan kan je weg. Dat maakt het een behoorlijk onzeker, ja. Dat geeft wel een vervelende druk, maar voor iedereen. Het geldt niet alleen voor mij. Ik zit er als Nederlander, maar ik heb mijn plek wel, als je begrijpt wat ik bedoel.
Tot wat voor business tips leidt dat voor jou?
Er komt een hele mooie. Blijf Nederlander. En blijf Nederlander, daar bedoel ik mee inderdaad dat je tot het allerlaatste gewoon doorvecht. Wat ik al zei, mijn zaak staat, maar wat ik daar allemaal voor heb moeten doen, en dat geldt voor hetzelfde, precies hetzelfde, wat ik allemaal voor heb moeten doen, wat ik allemaal inderdaad in principe een oor aangenaaid ben in de eerste jaren. De dingen die inderdaad gewoon, mijn bouwvergunning heeft 4 jaar geduurd hoor, voordat ik hem had. En dat soort zaken allemaal, wel. Dat zijn dingen die blijf Nederlander en blijf gewoon doorvechten. Ga door tot het einde en dan op een gegeven moment dan ben je er wel. Ik zit nu in de fase dat ik kan zeggen van joh, ik ben er. Alleen nu komt dit weer op de proppen, weet je wel. Ik ben er, ik heb een goed netwerk om me heen en ik zal niet meer lastig gevallen worden. Maar het volgende staat weer op de stapel. En dan moet je weer, dan gaan we weer, boom. En dan blijf weer Nederlander. Zeg niet van ja, nou stop ik ermee. Nee, we gaan door.
En jouw tweede tip, wat is die?
Mijn tweede tip is ook daar weer blijf de Nederlander in de afspraken, alle afspraken die je maakt met iedereen. Ook op het personeelsgebied, op het gebied met leveranciers. 11 uur is bij mij nog steeds 11 uur. En dat zal altijd zo blijven, al zit je in het zuiden. Want 11 uur is hier 3 uur 's middags. Ja.
Blijf Nederlander en blijf eigenlijk nog een keer Nederlander, want hou vast aan die stiptheid.
Hou vast aan je stiptheid en aan alles wat je doet. Doe je dat niet, dan word je overlopen en verlies je een stuk van je integriteit, van je eigen bedrijf. En dat werkt.
En dat is dus hier in het zuiden, in Montpellier, nog belangrijker dan wanneer je bijvoorbeeld in het noorden...
In het noorden heb je daar niet zo last van. Iedereen waar ik mee werk intussen, het is wel heel grappig, al mijn leveranciers zijn mensen uit het noorden.
Jouw derde tip, wat is dat? Wat is die?
Mijn derde tip is heel simpel. Dat is, kijk ik nu even naar links. En die zal dat absoluut beamen. Naar Ronald. En die zal het absoluut beamen. Het moment dat ik 's ochtends aankom om 8 uur 's ochtends bij mij op het strand. En ik kijk over de zee uit. En ik kijk over het strand uit. En ik zie die golven binnenrollen. Ik denk dan op dat moment inderdaad van, het komt wel goed.
Het komt wel goed.
Ja, want je kan snel gedemotiveerd raken door alles wat er gebeurt. Hetgeen alleen waar ik inderdaad dan helemaal happy van word. Op het moment dat ik 8 uur 's ochtends inderdaad kijk naar die zee. Ik zie die zon eruit komen. Ik zie die golven binnenrollen. En dan denk ik van, kom ik hou mijn schouders op en denk van,
kom wel goed. En Ronald, jij hebt dat als jij 's ochtends voor dag en dauw de wijngaard ingaat. Dat gevoel.
Ja, absoluut. Als ik 's ochtends om, zoals vanochtend dan om half zes aankom, en ik zie die zon langzaam over die heuvel en ik zie dat zo strijken over die jonge aanplant, dan ben ik aan het genieten. En dan denk
komt
ik,
wel goed.
Ja, het komt allemaal wel goed.
En is dat dan ook een business tip? Of voor jou is dat minder belangrijk?
Voor mij het klinkt altijd, ik ben het al gewend, maar ik geniet er nog steeds iedere dag van. Dus het laat die batterij op, zeg maar. Dus het is, voor mij is het niet zozeer een business tip, maar het is meer dat het als je er even zoiets hebt van, die douane of andere dingen waar je mee zit. Maar als je dan 's ochtends zo wakker wordt, ik zeg, ik heb het mooiste kantoor van de wereld. Ja. Ik loop daar rond.
Hij ook.
Ja, dan heb jij het ene mooiste.
Ronald, wat zijn jouw business tips? Wat is jouw eerste business tip?
Een van mijn business tips, ik weet niet of dat echt een business tip is. Mijn zakelijk gezien is denk ik iets anders wat ik net zei. Dat omdat je in een heel traditionele culturele wereld van Frankrijk zit. Is Fransen hebben de neiging om een beetje, die zien het allemaal wat zwartgallig in, die zijn overal tegen. En daar kan je in meegaan en daar kan je mee in discussie gaan, dat gaat best goed. Maar probeer niet, in het goed Engels zeggen ze dan, don't go overboard. Dus doe er niet zelf een schepje bovenop, want dan draait het in één keer om. Want dan ben je in één keer wel die buitenlander. Dus dan zeggen ze van, ho vriend, maar je... Want dan is Frankrijk in één keer wel weer de Vijfde Republiek die Dan zijn we in één keer... ik heb dat met een goede vriend van mij.
Je moet ze niet tegen de haren instrijken?
Nee, niet te veel. Je mag ze wel prikkelen. Maar je moet ze ook niet te veel. Je moet niet zeggen van ja, maar wat jullie allemaal doen en wat jullie allemaal doen. Als je dat één keer zegt, dat kan. Als je één voorbeeldje geeft, maar als je 2, 3 en dan het vierde, hè, en als je dan maar doorgaat, dan hebben ze op een gegeven moment zoiets van ja, oh, wacht even vriend, maar jij bent hier toevallig wel bij ons. Je bent hier niet voor niks gekomen.
Jouw tweede business tip, wat is dat?
Mijn tweede business tip is een beetje in dezelfde lijn. Integreer. Zo snel mogelijk. Maar en ook. Ja, investeer. Dus wat ik net al aangaf in buiten de uitzending, is dat je, ik zit in het bestuur, zeg maar, van het syndicaat van de Zevenolse wijnboeren. Dus je moet net misschien dat ene stapje extra zetten. Dat wordt wel enorm gewaardeerd als ze zien dat je ze echt omarmt en dat je er ook een extra stap voor wil zetten. Dus,
de taal spreken, hoe belangrijk is dat?
Maar goed, dat is voor mij sowieso. Een ABC'tje, zeg maar. Dat als je dat niet doet, dan begint het respect. Je moet echt wel het respect, als je het respect hebt, dan ben je al een heel end.
Strijk ze niet tegen de haren in, integreer en investeer. En jouw derde tip?
Nou ja, mijn derde tip is, en dat is dan meer het praktisch. We hadden het net even toen bij binnenkomst even over. De procedures, het bekende verhaal waar Frankrijk groot in is. We kennen allemaal de Asterix en Obelix, de loketjes, het bureaucratische.
Ja.
Als het vastloopt, als het op een gegeven moment echt vastloopt, dan ben jij degene die door moet gaan en door moet zoeken en het op een gegeven moment gewoon moet aanpakken. Dat klinkt heel negatief, zo wil ik het niet zeggen, maar het wordt snel weggelegd als het een ingewikkeld dossier wordt en ze komen er even niet meer uit en het loopt vast, dan wordt het weggelegd en dan moet jij door. Dus je moet op een gegeven moment inderdaad, wat Thijs ook al zei, je moet stipt zijn, maar ook
vastbijten.
Doorpakken. Je moet echt doorpakken en anders kom je er gewoon.
Anders kom je onder op de stapel en dan kan je.
Ja, dan kom je op de stapel en je kan wachten, maar je kan echt wachten tot je, de spreekwoordelijke ons weegt, want... Dan gebeurt er gewoon niks. En dan vervolgens krijg je... Ik heb dan met douane veel te maken. En dan... Ja, je stelt een vraag. Ik heb net verteld bij binnenkomst. Ik heb ooit een vraag gesteld in het begin... over hoe de procedures waren van een bepaald iets. En dat stond dan op de website. Een hele uitgebreide website. Dus ik vraag aan die dame van de douane. Ik zeg, god, ik kom er niet helemaal uit. Kunt u mij dat even uitleggen? Ze zegt, nou, ik stuur u wel wat op. En ik kreeg 2 dagen later een hele dikke envelop in de bus, een A4 envelop, en zat de hele website uitgeprint. Ah. En daar moest ik het mee doen. Dus ik dacht nog, ze heeft het aangegeeld waar het staat, maar er stond dus niks in. Dus het is het andere woorden van joh.
Alsjeblieft, zoek het maar uit.
Ja.
Erwin, jouw 3 business tips, nummer 1.
Goh, 3 business tips.
Boom,
ja. Boom. Daar staat hij weer. 3 business tips. Nou, ten eerste, heb een businessplan. Dat is voor mij volgens mij nummer 1. Heb een idee. En dat of het nou een wijnboer is, want dat mag ik zeggen, wijnboer. Of een strandtenteigenaar.
Of een fietsenmaker.
Of een fietsenmaker. Of wat dan ook. Van tevoren heb een plan. Een plan wat aan jouw hart ligt. Maar zorg ervoor dat het plan ook op een goede plek terechtkomt. Je moet nooit de varkensfokkerij in Israël beginnen. Dat zijn dingen die niet gaan werken.
Nee.
Ik denk dat daarmee start. Voor mij was het belangrijk toen ik ging starten. Om genoeg geld te hebben. Het hebben van genoeg geld. Je hoeft niet rijk te zijn. Maar de eerste paar jaar in welke business je ook start, vraagt heel veel investeringen. En soms heb je nog geen revenue, nog geen inkomsten.
Nee. Is iets te zeggen over hoeveel geld je moet hebben om in Montpellier een zaak te beginnen, in welke branche dan ook?
Nee, dat is niet zo, want het valt met een winkel of met een chambrot. Een chambrot kan duurder zijn. Een camping die nog niet bestaat is niet zo heel duur, want een stuk grond is niet zo heel duur. Maar daarna moet je dus wel alle infrastructuur aan te brengen. Dat is heel veel geld. Dus je gaat van tevoren eerst heel veel geld neerleggen, eer je dus weer terug kan verdienen. En dat
zaaien om te oogsten, weet je wel. Ja,
precies. Jij moet 2, 3 jaar wachten, 4 jaar wachten eer dat. Dat is geld geïnvesteerd. Als je dus voor mij zelf gaf het een rustig gevoel toen ik de Chamorot begon en nu ook met de winkel weer begon, is dat je geen stress hebt, dat je iets moet verkopen, dat je dus hier zit en dat ik niet een fiets ga aanpraten of dat ik, want daarmee verlies ik mijn enthousiasme. Mm-hmm. Dus als je dus een beetje geld opzij hebt, dan zeg je nou, de eerste 3 maanden of 4 maanden of het eerste jaar, ik praat ook het liefst over het eerste jaar, ga ik beginnen en het gaat lopen En de klanten die binnenkomen worden met heel veel enthousiasme en veel patience ontvangen.
En dan verkoopt die fiets zichzelf bijna wel.
Bijna wel, ja.
Een businessplan met geld, ja. Nummer twee, ja, business tip.
De plek. Ik denk dat alles wat je gaat, waar je iets gaat zetten. Voor mij is het belangrijk. Ik heb nu een fietszaak in Montpellier. In de stad Montpellier genomen. Ik wilde per se stadsfietsen verkopen.
Net ten oosten van het station, net achter het station.
Ja, ik wilde vlakbij het station zitten. Ik wilde een plek hebben waar je kan parkeren. Ik zit naast een tramhalte. Ik heb een grote stoep. Dus ik kan fietsen. Ik heb een etalage buiten. Er zijn vier wegen die op mij afkomen. Dus stoplicht. Dus ik heb een zichtbaarheid die goed is. Voor de verhuur, want ik verhuur fietsen ook vlakbij het station. Ik denk dat dat belangrijk is als je een kleine business, een kleine commercie die ik dus heb. Zorg dat je een goede plek vindt. En beter soms even wachten dan dat je gelijk het eerste aanpakt.
Nummer drie, jouw derde business tip.
Nou, dan kom ik toch terug een beetje wat jullie allemaal zeggen. Het is toch een beetje het land der blinden hier. Ik voel me soms in het land der blinden.
Wat bedoel je daarmee?
Nou, het enthousiasme wat... Ik voel me nog steeds op vakantie. Ik woon hier 26 jaar. Ik voel me toch nog steeds een soort vakantie. Als ik rijd naar de Cevennen, want ik heb nog steeds een huis in de Cevennen. En als ik daarheen rijd, dan rijd ik alsof ik op vakantie ben. Maar ik woon hier. Als je over de snelweg rijdt, of de A9 rijdt, dan heb je het gevoel dat je vakantie bent. Want dan reed ik vroeger als kind met mijn ouders in de Golf, met de Alpenkrotje erachter, gingen we zo op vakantie. We zijn nog steeds een beetje buitenlander. Ook al woon je hier lang. Hou dat toch een beetje vast. We zijn Nederlander, we zijn wat bot. Nee, je vertelde het net tijdens, we zijn wat bot soms. Maar dat enthousiasme.
Gebruikt die botheid in je voordeel?
Ja, de directheid. Botheid is een beetje een negatieve connotatie. Vooral de directheid, dat opent toch wel deuren. Ze vinden het niet altijd fijn, maar zoals jij net ook zei, je collega's om je heen vinden het soms wel fijn, want je haalt een beetje de hete kolen uit het vuur. Uiteindelijk wordt gezegd, ik heb ooit proberen uit te leggen dat een Fransman heeft 11 pagina's nodig om te zeggen dat je een lul bent. Ja. Wij doen het gewoon. Je zegt, je bent gewoon een lul. En daarna is het over. Het is niet nodig. Het is soms vervelend om te horen. Als ik iets verkeerd doe, dat ik het gelijk krijg te horen. Maar het is wel lekker duidelijk.
Van start-up tot multinational. Van broodjeszaak tot tech company. En van Kaapstad tot Bogota. Bij Grenzeloos Ondernemen doen we het allemaal.
Het geluk zit hem absoluut in het feit dat ik hier bijna gewoon ingevallen ben als een soort Obelix in de ketel, zeg maar. Hè. Ik zat in de Gietz Chambre d'Hôtes en toevallig naast ons was een klein wijndomein wat te koop kwam. Ja, wie verzint het?
Grenzeloos Ondernemen, de podcast over internationaal ondernemen en zaken doen in het buitenland.
Geluk, het kan overal inzitten als ondernemer. Misschien wel vooral in het buitenland, want daar begin je als Nederlandse ondernemer vaak helemaal op nul. Je moet dus wel. Als ik iets heb geleerd van de Nederlanders die hun geluk met succes beproeven in het buitenland, dan is het wel dat je er vooral echt volle bak moet induiken om je eigen geluk af te dwingen. Met open vizier alles aanpakken en met iedereen praten, dat werkt het best. Het mooie is dat je dan meteen een enorm netwerk opbouwt. Wijnboer Ronald hoorde je net vertellen dat hij het geluk had naast een wijngaard te wonen die gewoon vrij kwam. Als een Obelix viel hij in de ketel, zo gezegd. Maar het succes dat hij ervan maakt, heeft hij helemaal zelf afgedwongen. In dit vierde en laatste deel van Grenzeloos Ondernemen vanuit de Zuid-Franse kuststad Montpellier hoor je van ondernemers Ronald van Bremen van wijngaard Le Mazelet, Thijs van Lierop van Mango's Beach Bar en Erwin Warmerdam van fietsenzaak Double V hoeveel geluk ze hebben gehad en hoe een toekomst in Frankrijk eruit ziet.
Ciao a tutti, sono Sara da Palermo in Italia. State ascoltando Grenzeloos Ondernemen. Ciao ciao.
Hi, this is Paul T from the City of London in the UK. You are listening to Grenzeloos Ondernemen.
Dit is Grenzeloos Ondernemen, de podcast over ondernemen en zaken doen in het buitenland. Met Volker Tempelman.
Het is 4 jaar nu, bijna iets een 2 maandjes langer. Vier jaar is het nu dat ik de winkel heb. Het heeft een tijd gekost om geld te gaan verdienen. En ik begin nu geld te verdienen. Ik vond het moeilijker dan de camping maken. Ik heb me vergist in het begin in de fietsen die ik wilde verkopen. Ik wilde wat high-end fietsen doen en dat lukte niet goed genoeg. De mensen vonden het allemaal mooi, vinden het allemaal spectaculair, maar wilden het niet uitgeven. Ik heb dus van mijn fouten geleerd, hè, want je moet ook nooit arrogant zijn om niet te veranderen van je plan. Plannen worden aangepast, ideeën worden aangepast. En ik merk nu dat de winkel heeft zijn plek gevonden in de stad. Ik ben een van de 5 hier in de stad. De naam W is bekend geworden door onze service, door onze producten die verkopen, maar ook doordat we veel verhuurfietsen hebben. Toen ik de winkel begon, heb ik een mooi logo laten ontwerpen. En dat logo komt overal terug. Dat helpt in de bekendheid. En door de service die wij de afgelopen jaren gegeven hebben, gaan nu ook de buren en de overburen en de neefjes en nichtjes van de mensen die toen tijdens de fiets gekocht hebben, ook weer een fiets bij ons kopen. En dat lukt nu. De mond-op-mond werkt echt. Het werkt vaak ook heel goed negatief. Het gaat nog sneller negatief dan positief. Maar in dit geval gaat het erg goed.
4 jaar bezig, geleerd van je fouten. Waar sta je over 4 jaar?
Nou, dan sta ik niet. Dan lig ik bij hem. Op de beachclub. Dan ben ik 2 keer per dag gebeld. Niet meer. Het lijkt mij een goed plan. Daar is wat jij. Nee, ik stond op het punt om een tweede winkel te openen. Afgelopen januari.
In de stad?
In de stad. Er is nog ruimte voor. Ik heb het niet gedaan omdat ik niet de juiste partner kon vinden. Degene met wie ik dezelfde ideeën kan delen. Of de ideeën complementair zijn. Ik heb dat niet gedaan. Vanaf september heb ik hier naast mijn werkplaats open ik een sociale werkplaats. Daar heb ik de financiën voor rond. Om 8 jongeren te ontvangen die buiten de boot vallen. Gevallen zijn jongeren en minder jongeren. Die gaan tweedehands fietsen vermaken. Die zul ik voor een groot deel uit Nederland importeren. Want Nederland zit op een grote berg tweedehands fietsen. En hier in Frankrijk de tweedehands fietsen, wat ik nu net vertelde, dat zijn vaak de fietsen uit de jaren 70. En ik wil graag wat nieuwere tweedehands fietsen hebben, zeg maar hooguit 10 jaar oud, die we dus vermaken en hier op de markt zetten. Daar heb ik, we hebben nu subsidie gekregen voor een project dat 5 jaar mag duren. Dat 1,5 baan oplevert en dus 8 posten oplevert. En dat is vanaf september.
En waar brengt jou dat dan over 4 jaar? Behalve op het strandbed bij Thijs op de beachclub.
Ik hoop over 4 jaar hier nog te werken, maar niet 12 uur per dag. Ik hoop over 4 jaar op zijn minst 2 winkels te hebben, die sociale werkplaats te hebben. En toch weer in de buurt van mijn zoon te kunnen fietsen, want die is nu verschrikkelijk snel. En ik die is wielrenner, die is een goede wielrenner, is nummer 14 van Frankrijk. Dus ik wil graag over het jaar 4 wil ik toch een beetje in zijn wiel weer blijven rijden. Nu zie ik hem alleen de eerste 100 meter en dan is hij weg. En ik hoop over 4 jaar zoveel getraind te hebben. Nou, over 4 jaar weer tijd te hebben om te fietsen.
En dan ben je dus een succesvolle ondernemer in Montpellier uit Nederland. En je doet het dan ook nog wel een beetje rustig aan. Dus dat is een goede situatie. Dat succes, hoeveel van dat succes heb je te danken aan hard werken en hoeveel aan geluk?
Goeie vraag. Ja, een hele goede vraag. Ik maak net de opmerking van de grap van je moet geen varkensfokkerij in Israël beginnen. Geluk is ook iets wat je creëert, een beetje geluk. Ik heb gekeken naar wat er was. De tendens van fietsen is gaande. 15 jaar geleden was het bobo, zoals de Fransen zeggen. Was het een beetje chic om op de fiets te gaan. Zoals vroeger ook bio een beetje voor de chique mensen waren. Nu kan je gewoon de bio bij de Lidl kopen. Dat wil zeggen dat het bio eten is verdemocratiseerd. Of gedemocratiseerd moet ik zeggen. Het fietsen begint ook gewoon nu. Wat vroeger een beetje chic was, is nu gewoon du bon sens, zoals het zeggen. Is gewoon gezond verstand.
Dus jouw timing was goed?
Je kijkt om je heen. En ik denk dat de timing, het opzetten van een fietszaak is kijken naar wat er om je heen gebeurt. Ik denk dat met al ondernemen altijd zo is. Een ondernemer kijkt waarom ze heen gebeurt. Of je bent echt heel erg voor het steven. Ik zeg, ik ga iets op de markt zetten wat nooit iemand van gehoord heeft. Maar zoveel ballen heb ik niet.
En dus geluk is niet echt aan de orde bij jou. Je hebt gewoon goed gekeken en goed getimed.
Ja, mijn vader zei altijd beter goed gejat dan slecht bedacht.
Thijs, waar sta jij nu met de zaak? En waar sta je over, laten we zeggen, diezelfde 4 jaar?
Ja, de zaak draait gelukkig heel erg goed. Dat sowieso. Het enige wat we zien is een hele negatieve kentering in toeristische. Er zit een toeristische recessie. Ernstig op dit moment. En dat is overal. Dat is vanaf Montpellier tot Perpignan. Nou, eigenlijk zeg maar de hele Zuid-Franse kust. De eerste signalen zijn al inderdaad in de krant geweest. Ik heb het geluk dat ik nog buitenschot blijf. Ik zie een bepaalde daling wel zitten. Alleen, ja, we zitten goed. We zitten goed met de mango's. Het draait goed. De tent draait goed. We kunnen alles makkelijk betalen. En ik kan er de hele winter van leven. Dus dat is sowieso wel van belang. Maar je ziet wel een behoorlijke recessie inderdaad in het toeristische verhaal. En dat,
wat gaat dat betekenen voor jouw onderneming?
Als voor mijn onderneming betekent het alleen dat ik minder personeel op een gegeven moment moet aannemen. Voor het seizoen.
En dus ook minder omzet draait?
Minder omzet, maar zolang het resultaat goed blijft, maakt het niet zoveel uit. Ik bedoel, ik kan een ton minder draaien, maar vervolgens een ton meer overhouden. Dus dat maakt niet zoveel uit. Het is puur inderdaad scherp blijven. En het is ernstig, want we hebben het echt over 36-40% in capdakten. Nu gemeten, wat minder aan omzet wordt gemaakt overal. En dat is heel veel. Dat is heel erg veel. Ja. En ik zit op 10-12, denk ik. En daar blijft het bij. Alleen maar mijn resultaat is hoger, dus dat maakt niet zoveel uit. Ja.
Jij onderneemt al heel lang en heel veel. Dat vind je volgens mij ook heel mooi. Wat is de grootste fout die je hebt gemaakt als ondernemer met mango's?
De grootste fout als ondernemer is toch vaak te veel naar anderen luisteren. En ik denk dat ik daar alles mee heb gezegd. Dat je dan toch denkt van, nee, maar in Frankrijk gaat het zo. Je moet het absoluut zo doen. En als je dat niet doet, dan je moet absoluut die prijs voor dat aanhouden. En nee. Eigen visie en dat is dan je bent nieuw. Je komt natuurlijk in een nieuw land en je wil je integreren. Dus je gaat luisteren naar mensen die hier natuurlijk de cultuur, de gewoontes en dat soort zaken allemaal. Daar sta je natuurlijk altijd voor open. Daar staan wij ook voor open. En dat zorgt er ook voor dat jij je vriendengroep op een gegeven moment opbouwt. Alleen dat ging op dat moment ging dat behoorlijk fout. Op het moment dat zij dat de mensen toch zijn die tegen jou gaan zeggen van nee, dat moet je moet dat op die prijs doen. Want anders maak je jezelf absoluut kapot. Nee.
Wat ging er fout dan? Welke kansen heb je laten liggen?
Welke kansen ik heb laten liggen is de eerste 2 jaar is veel te goedkoop. Veel en veel en veel te goedkoop. Ja, en daardoor ben ik eigenlijk een beetje achter de wagen aangelopen wat betreft het terugbetalen van. Zo simpel is het. Dat ik 2 jaar erbij kon rekenen zeg maar voor het terugbetalen van mijn zaak.
Ja. Zou je dat jezelf ook als les meegeven als je nu tegen Thijs 10 jaar geleden zou mogen adviseren?
Absoluut.
Gooi je prijzen omhoog?
Niet gooi je prijzen omhoog, maar zorg ervoor inderdaad dat je huiswerk wat dat betreft beter doet. En dat huiswerk heb ik toen niet goed gedaan.
Ronald, dat is ook een van jouw wijsheden. Hè? Als je veel verkoopt, dan ben je te goedkoop.
Uiteindelijk is dat zo natuurlijk. Ja, dan betekent dat je te weinig vraagt. Dus wij zijn eigenlijk vanaf het begin, toen we in 2012 begonnen met het avontuur met de wijn. En 2013 onze eerste cuvée, zoals het dan heet, presenteerde, hadden we meteen zoiets van wij stonden erachter. Het was al een wijndomein, wat ik al eerder zei, maar die was dus een beetje verlaten. Dus we konden het helemaal opnieuw starten. Er moest een logo komen. Dus dat is iets van, oké, we gaan gewoon beginnen. We hebben gekozen voor een beetje een atypisch logo. Dat is niet een klassiek logo wat je bij ons heel veel
een
ziet.
Een mooie wild everzwijn. Ja.
En dat is tegelijkertijd onze grootste vijand. Dus ik zeg altijd, de zwijnen weten als eerste dat de druiven rijp zijn. Dus, en die lusten ze ook erg graag. Dus het werd in het begin ook heel erg met onbegrip verwelkomd. En we zeiden, wat doe jij nou? Vooral collega's, die begrepen er echt helemaal
waarom
niks
van. Waarom zet je een everzwijn op je fles?
We hadden een soort mock-up gemaakt in het begin om er gewoon te kijken. Want ik had meerdere versies, meerdere opties voor etiketten, voor logo. Dus ik had er eentje, liet ik aan collega's zien. En ik liet hetzelfde fles liet ik aan vrienden en eventueel potentiële klanten zien. En het was echt een tweedeling. Collega's zeiden, 9 van de 10 zeiden, nou nee, dat moet je echt niet doen. Daar krijg je problemen mee, dat gaat nooit werken. En vrienden en potentiële klanten zeiden allemaal, ja, eindelijk gewoon doen. En het valt op. Dus dat is absoluut een schot in de roos geweest. Ja? Mensen kennen mij. Als ik nu bij de lokale superuur in Anduze kom, ben ik Monsieur Le Sanglier. Dus meneer het zwijn. Het is niet echt een compliment, maar goed, ik vind het allemaal prima. Het is voor mij een soort geuzennaam. En we beginnen, ja, het begint gewoon, het werkt eigenlijk.
Dus dat is eigenlijk de beste beslissing die je hebt genomen. Wat is de grootste fout die jij hebt gemaakt?
Die ik...
Met jouw wijnbedrijf?
Ik kan er niet 1, 2, 3 zo eentje oplossen. Het is allemaal nog redelijk recent. En ik moet echt zeggen dat het tot nu toe allemaal een enorme crescendo verloopt. We hebben geluisterd naar mensen die er echt verstand van hadden. En op het juiste moment de juiste mensen tegengekomen die me geadviseerd hebben. Want je komt natuurlijk uit een heel andere wereld. En wat ik al zei, 10 jaar geleden had ik nooit op een trekker gezeten. En nu ben je gewoon wijnboer. En het is een product, een merk wat bij ons lokaal, regionaal gewoon staat. Mensen kennen het. En ja, je maakt in het werk zijn er dingen die je anders had moeten doen. Maar dat zijn kleine, ja, dat zijn dan technische dingen, zeg maar. In het wijnveld, dat is dan een stuk onwetendheid. Ja, in het wijnmaakproces. Dat je denkt van, joh, dat kan wel.
Je bent begonnen met geen kennis, toch?
Ja, daarom. Dus je bent begonnen met geen kennis. Dus je bent een beetje autodidact. Ga je ermee aan de gang. Inmiddels hebben we dan wel een oenoloog in dienst. Dus echt een wijntechneut die ons adviseert en helpt met het maken van de wijn zelf. En dat scheelt een jas, zeg maar. Dus dan ben je een stuk onzekerheid ben je kwijt. Dus
en waar brengt jou dat over diezelfde 4 jaar? Waar sta je dan met Le Mazelet?
Ik denk dat we dan sowieso de productie verdubbeld hebben. Want we hebben inmiddels zijn we dus, we hebben 2 hectare aangeplant en er komt nog 1,5 hectare aan. Dus dat sowieso. We krijgen witte wijn erbij, dus we krijgen de hele gam, zoals het heet. Dus het hele assortiment wordt compleet. En ik denk dat we, wat ze in de regel altijd zeggen, als je begint met wijn maken, als je een domein overneemt, het kost je gewoon 10 jaar, wil je je goed settelen als naam. En ook dat je je terroir liet kennen en dat je, dat je er staat. We zijn op de goede weg en ik denk absoluut dat we zo doorgaan. Daar gaan we voor in ieder geval.
Tot slot, je zei net, ik heb gewoon de juiste mensen op het juiste moment ontmoet. Voor jou dezelfde vraag als voor Erwin. Hoeveel van jouw succes wat je nu hebt, dat gaat volgens mij best wel goed, heb jij te danken aan hard werken en hoeveel aan geluk?
Ik denk dat... Nou ja, 60. Ik denk dat een groot deel is echt wel hard werken. Je moet het wel echt zelf doen. Je kan nog zoveel mensen tegenkomen. Je kan nog, maar je moet, als je het zelf niet doet en als je er zelf niet voor gaat. En als je zelf, dus wat ik al eerder zei, niet investeert in je relaties met het sociale netwerk, met je collega wijnboeren, met de mensen om je heen, dan had ik het ook niet gered. Daarnaast, ja, het geluk zit hem absoluut in het feit dat ik hier bijna gewoon ingevallen ben als een soort Obelix in de ketel, zeg maar. Hè. Ik zat in de Gietz Chambre d'Hôtes en toevallig naast ons was een klein wijndomein wat te koop kwam. Ja, wie verzint het? En daarvoor was je al mensen tegengekomen die heel goed waren in wijn maken en wijn verkopen. Dat zijn vrienden en ja, dan rol je erin. Ja, dat is dan echt wel de geluksfactor. Maar goed, dat alleen had mij niet hier gebracht waar ik nu zit, zeg maar. Dus dat is, je moet het wel zelf doen. Als je zelf zegt van, joh, ik heb het geluk en ik laat het allemaal door anderen doen, dan verlies je het sowieso. Ik denk dat sowieso het succes van een wijn sowieso, als er een stuk personaliteit in zit en als je het zelf doet, dat is ook de enige manier waarop het kan, zeg maar.
Van start-up tot multinational, van broodjeszaak tot tech company en van Kaapstad tot Bogota. Bij Grenzeloos Ondernemen doen we het allemaal.